mag jullie zo meteen een stukje uit het woord van God voorlezen. En daar met jullie over nadenken. En ik vind dat heel fijn om te doen. Het goede nieuws over deze preek is dat het gaat over het karakter van God. Dat is wel een heel groot onderwerp. Laten we zeggen over een paar karaktereigenschappen. Misschien één karaktereigenschap speciaal. Dus als jullie thuis aan iemand moeten vertellen waar de preek over ging, dan hebben jullie nu alvast een handvat. Het slechte nieuws over deze preek is dat het gaat over gemopper. Oh, hoor ik hier. Nederlanders staan bekend om gemopper. Er zijn in Nederland heel veel woorden die gaan over zeuren, die zoiets betekenen als zeuren, mopperen, klagen. Nou, ook wat minder nette woorden. Maar hoe meer woorden ergens voor zijn, voor een bepaald begrip, hoe belangrijker dat begrip is, zeggen ze wel eens. Eskimo's hebben heel veel woorden voor sneeuw en wij hebben heel veel woorden voor gemopper en gezeur en geklaag. Nou, ik ga niet aan jullie vragen of dat oké is om te mopperen. Maar de combinatie mopperen en het karakter van God, dat is wel een hele rare, hè? En het wordt nog gekker, want we gaan zo meteen iemand horen mopperen op God. Over zijn karakter. Dat kan, blijkbaar. En wat ik... Bijna goed. Wat nog gekker is, wat ik heel bijzonder vind elke keer weer, dat dit soort dingen, dat je die gewoon in de Bijbel leest. De Heer God heeft ons zijn woord gegeven en die heeft daar mensen in aan het woord gelaten die de grootst mogelijke onzin spraken. Dat er ook mensen vol zijn van liefde voor de Heer, van eerbied, van Gods vertrouwen en dat dat in onze Bijbel is terechtgekomen, dat kunnen we nog wel begrijpen. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar dat God ook zeurpieten, mopperaars, godlogenaars, vrome kwezelaars die onzin kletsen, mensen die uit hun nek zwetsen, die heeft God ook in het woord, in zijn woord opgenomen. En wij lezen dat, en dat vraagt van ons enige volwassenheid. Als je het boek Job doorleest, dan moet je even goed nadenken van wie is hier aan het woord. Als de Heer aan het woord is, dan weten we dat is oké. Als Job aan het woord is, dan weten we van nou, dat is maar een mens. Maar aan het eind van het boek zegt de Heer over Job, je hebt recht van mij gesproken. Maar er zijn ook mensen die eindeloze vrome verhalen houden waarvan je zou kunnen denken, nou dat lijkt wel wat. Maar dan zegt God aan het eind, die vrienden van Job, jullie hebben niet recht van mij gesproken. Jullie zitten ernaast, jullie hebben het niet begrepen. Nou, dat vraagt van ons maar een beetje volwassenheid. Maar God laat al die mensen aan het woord. En misschien is dat ook al een geweldige bemoediging. Gezeur, en gemoppen en gedram, dat hoort er ook wel een beetje bij. En God zegt van, nou, ik kan wel tegen een stootje. Doe je mond maar open. Ik ga jullie voorlezen. En jullie ontdekken vanzelf wie de mopperaar is. En voor welk karaktereigenschap van de Heere God het gaat. Als we gaan lezen in het boek Jona. En als jullie thuis willen opscheppen over de preek. Dan zeg je, we hebben een hele lange preek. En we hebben een half Bijbelboek gelezen al. Goed, ik kom in de verleiding om een heel Bijbelboek voor te lezen. Het hele boek Jona. Maar ik begin halverwege met hoofdstuk 3. 3 vers 1. Voor de meelezers wacht ik even tot jullie gebladerd hebben. Vroeger moest ik dat ooit dat rijtje kleine profeten uit mijn hoofd geleerd. Dat is heel handig. Amos, Obadja, Jona. Jona 3 vers 1. Het begint met opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Het boek zit prachtig in elkaar. Hoofdstuk 1 begint met de Heer richtte zich tot Jona en zei, dan weten jullie wat er staat, ga naar Nineveh. En dan gebeurt er van alles. Jona vlucht. Storm. Jona overboord. God stuurt een vis. En die vis die spuugt Jona op het droge aan het eind van hoofdstuk 2. En dan beginnen wij bij 3 vers 1. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem had opgedragen. Nineveh was een reusachtige stad, ter grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. En toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. Hij liet in Nineveh omroepen: volgens bevel van de koning en zijn edelen is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Ieder mens en dier moet zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Dit wekte grote ergernis bij Jona. En hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer: ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, bereid het onheil af te wenden. Laat mij maar sterven, Heer. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar de Heer zei: is het terecht dat je zo kwaad bent? Nadat Jona Nineveh had verlaten, was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou gebeuren. Nu liet de Heer een wonderboom opschieten om Jona's schaduw boven zijn hoofd te geven en zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de boom. De volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet God de boom door een worm aanvreten, zodat hij verdorde. En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit het oosten waaien. De zon brandde zo op Jona's hoofd dat hij door de hitte werd bevangen. Hij bad te mogen sterven. Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven. Maar God zei tegen Jona: is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom? Jona antwoordde: ja, het is terecht dat ik kwaad ben. Was ik maar dood. Toen zei de Heer: als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar je geen enkele moeite voor hebt hoeven doen, en die jij niet hebt laten groeien, een boom die in één nacht opkwam en in één nacht weer verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad, waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet kennen, en dan nog al die dieren? Ik wil met jullie nadenken over de irritatie van Jona. Jona zegt heel boos tegen de Heer: ik wist het wel. U bent een God die goedertieren is. Ik lees hem even voor. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, bereid het onheil af te wenden. In deze vertaling. Ik vind het best knap van mezelf dat ik dit zo. Ik vind het altijd lastig om dit voor te lezen. Moet je thuis maar een keer een paar hardop oefenen. Deze tekst boos uitspreken, geïrriteerd, verwijtend. U bent genadig. Goedertieren. Het is heel lastig om dan boos uit te spreken. Maar Jona krijgt het voor elkaar. En God heeft het in zijn woord opgenomen. Ik wil er met jullie over nadenken. Waarom is Jona zo geïrriteerd over de goedheid, de genade van God? Ik deel een paar overwegingen. Mogelijk heeft met Jona, voor Jona meegespeeld, dat hij daar zat te kijken naar allemaal heidenen. En dit waren geen gewone heidenen, maar dit waren verschrikkelijke heidenen. Ik ben in de voorbereiding even vergeten. Ik heb er een paar keer aan gedacht, maar er stond er net onder de douche of zo. Ik dacht, ik moet nog even nakijken hoe dat precies met de jaartallen zat. Het boek Jona is lastig te dateren. We weten niet precies wanneer Jona leest. Maar zo'n 800 jaar voor Christus. Niet heel veel later kwamen de Nineviten, de Assyriërs, het grote Assyrische Rijk waar Nineveh de hoofdstad van is, die kwamen naar Israël toe en die hebben het land verwoest. De Assyrische ballingschap. Het Assyrische leger heeft zelfs voor de poorten van Jeruzalem gestaan. Maar het hele noordelijke deel, het tienstammenrijk, is weggevoerd door de Assyriërs. Dat was voor de tijd van Jona. En misschien heeft Jona het een beetje aangevoeld dat dit zou komen. Maar hij heeft in ieder geval geweten dat de Assyriërs een verschrikkelijk rijk vormden. Ongelooflijk breed. Uit de geschiedenis, uit de ongewijde geschiedenis, de buitenbuitengeschiedenis geschiedenis, zijn de verschrikkelijkste verhalen bekend over de Assyriërs, over de Nineviten, de koningen van Nineveh. En in de Bijbel staan hier en daar ook van die verwijzing naar de afschuwelijkste, de meest gruwelijke dingen die ze uitgevreed hebben. Ik zal ze hier niet herhalen. En God heeft het gezien en geweten. En naar die verschrikkelijke stad, naar die afschuwelijke heidenen, wordt Jona gestuurd. En dan gebeurt er iets dat Jona moet ontdekken, dat God genade bewijst aan dit soort mensen. Misschien heeft hij dat wel lastig gevonden. Als ik mij probeer te verplaatsen in een Jood, ik ben maar gewoon een Hollander van afkomst. Niet om op te beroepen. Geen bijzondere, ik hoor niet bij een bijzonder volk. Voor zover ik weet waren mijn voorouders ook niet een adel, als je dat interessant zou vinden. En verder, heel gewoon. Maar Jona was een Joods. Het enige volk op aarde door God uitverkoren, was je ook nog eens een profeet. En Jona staat daar tegen naar allemaal heidenen te kijken. Die moet zelfs die stad door, wat hij daar allemaal gezien en geroken en geproefd heeft aan heidendom, aan occultisme, aan afgoderij. We willen het allemaal niet weten. Maar nou ontdekt Jona dat God genadig is. Zal toch niet waar wezen? Het vervelende dat deze mensen van de genade, de goedheid van God, is dat die ook geldt voor rare mensen. Voor niet leuke mensen. Ik kijk naar jullie, en jullie zijn toevallig allemaal hele aardige, lieve, beschaafde, vriendelijke mensen. Nou, echt mensen die je graag als je broer en zus wil hebben in de Heer. Maar zo gaat het niet altijd. Ik moet denken aan de leerlingen van de Heer Jezus, de discipelen, toen hij op aarde was. En die werden er af en toe op aangesproken dat de Heer aan tafel ging, bij mensen introk van verdacht allooi. Als de Heer contact met iemand zocht, dan ging die rustig bij iemand naar binnen. Dan kon dat, dat waren het hele nette mensen, fariseërs, schriftgeleerden, ging de Heer mee aan tafel zitten. Maar dat was ook, waren ook mensen van laag allooi. Mensen die gewoon echt niet spoorden, die niet deugden. Die, nou wij zouden zeggen, die niet fris roken en raar uitzagen. Dat komt ook allemaal voor, maar in die tijd moet je dat maar vertalen. Mensen die gewoon, wie je wist, die doen allemaal rare dingen. Tollenaars, hoeren. En de Heer ging met die mensen aan tafel zitten. En hij at met ze. Hij is niet even snel een hapje eten. Maar dat is bij elkaar op bezoek gaan, uitgebreid. Praten met elkaar. Elkaar het eten doorgeven, elkaar opscheppen. Contact met elkaar hebben, bij elkaar horen. Vertrouwd met elkaar zijn. Zo was de Heer. En dan, lezer, moet je maar eens thuis lezen. Als, zo ging het met toen de Heer Levi, Matthäus, riep, de tollenaar. Ging de Heer bij hem op bezoek. En de discipelen gingen, die er al waren, die gingen ook mee naar binnen. Die zaten ook bij hem aan tafel. En er zat van allerlei volk, zat daar aan tafel. En dan lees je in, ik las thuis nog eventjes in Marcus en in Lucas die geschiedenis. En in de ene geschiedenis komen de fariseeën en die zeggen dan tegen de leerlingen. Met wat voor rare mensen zitten jullie aan tafel? Die worden erop aangesproken. De leerlingen worden aan een jasje getrokken. Petrus en Johannes en Jacobus. Die krijgen te horen van, kunnen jullie het wel maken? Dat doe je toch niet? Dus kijk, wat rare mensen. En dan zitten jullie mee aan tafel. Urenlang. Jullie zijn gewoon één van hen. In het andere evangelie worden ze ook aan een jasje getrokken. Dan wordt het iets anders verteld. Ze zeggen, eens kijken, maar met wat voor rare mensen eten jullie Heer? Jullie meester zit met allemaal rare mensen aan tafel. Dan worden ze op aangesproken. Die Heer van jou, die doet het met allemaal rare mensen. Eens kijken, wil jij nou bij een Heer horen die... En ik hoop dat jullie voelen dat dit kan schuren. Als jullie door Den Haag lopen, door de goede wijken of de verkeerde wijken of de verkeerde plekken van Den Haag, de goede plekken, hoe je het maar noemt, dan zie je daar allemaal rare mensen. Mensen die stinken, mensen die dronken zijn, mensen die vol tatoeages zitten of vol met dit of vol met dat. Die van alles ingenomen hebben, die verslaafd zijn, die zijn op zoek naar Christus. En als je ze met ze in contact komt, dan blijkt er heel vaak sporen te zijn van geloof wat in de kinderjaren gezaaid is. Die zijn, de Heer is op zoek naar dit soort mensen. En onze Heer houdt van dit soort mensen. En als je hem werkelijk volgt, dan kun je wel eens in zo'n gezelschap terechtkomen. Dat het letterlijk stinkt. Dat er gewoon echt rare mensen zitten. Mensen met dingen op een kerfstok. En het hoort erbij. Misschien hebben we zelf van alles op een kerfstok. Dan wordt het even wat makkelijker. Maar dit is het. Dit is misschien wel het eerste irritante wat Jona moest ervaren, wat wij ook mogen leren. De Heer houdt van alle mensen. Zijn goede tierenheid, zijn goedheid gaat naar iedereen uit. En dan als je hem volgt, dan beland je in het gezelschap van dit soort typische mensen. Die niet helemaal fris ruiken. En het gaat erom, lieve mensen, daarom noemde ik die tekst uit de Evangelie. Die maaltijd bij Matthäus, bij Levi aan huis. Het gaat erom dat de Heer... Het gaat er niet om dat wij ruimdenkend zijn. Dat ook. Wij moeten ook mild zijn en goede tieren. Maar de essentie is dat onze Heer zo is. Dat zijn hart naar iedereen uitgaat. En daarom zitten wij in zijn gezelschap. Als volgelingen komen wij ook met iedereen in aanraking. En halen we niet onze neus op. Als iemand er een beetje anders uitziet. Een beetje anders ruikt. Een beetje anders klinkt. Een beetje anders gedaan heeft in zijn leven. Dan kijken we door de ogen van de Heer. Maar jij hebt Jezus nodig. Waarom is de genade, de goedheid van de Heer lastig? Waarom irriteert Jona zich daaraan? Misschien speelt er in deze geschiedenis ook wel iets, het element dat genade überhaupt heel lastig is. Jona moest ontdekken dat er mensen die echt niet deugden, de meest goddeloze, wrede mensen, dat die zomaar door God gespaard werden, dat die vergeving van God kregen. En dat heeft hij lastig gevonden. En het vervelende in de geschiedenis, het irritante in de geschiedenis van Jona is, dat hij zelf ook de genade van God ervaren heeft. Hebben jullie dat even bijbedacht? Ik heb dat niet gelezen, dat waren de eerste twee hoofdstukken. Daar is Jona een vervelende, eigenwijze profeet. Als de Heer zegt, ga die kant op, dan gaat hij gewoon de andere kant op. Dan doet hij precies niet wat de Heer gezegd heeft. En de Heer zorgt dan dat hij in de ploeg gegooid wordt. En de Heer redt hem. En dan gaat hij, denkt Jona, hij beschrijft dat prachtig in dat gebed in hoofdstuk 2. Ik zonk tot de diepte der aarde, met kroos was mijn zeewier was mijn hoofd ontbonden. Ik dacht van, oh, nou ben ik er geweest. Lees het maar na. En dan stuurt God een vis die hem opslokt en hem redt en uitspuurt. God geeft hem een tweede kans. Als er iemand in Jona 1 en 2 heeft ervaren wat het is om Gods genade mee te maken, om door God gered te worden, om een nieuw leven te krijgen en een tweede kans, dan is het Jona. En die heeft tot in zijn tenen gevoeld wat Gods genade betekent. Dat is gewoon, dat was het levende toonbeeld van Gods genade. En dan moet je ervaren dat, ja, dat is eigenlijk ook voor anderen geldt. Dat er blijft gewoon van jouzelf helemaal niks over. Jona was dat even helemaal weer vergeten. Hij had er erg veel moeite mee met die les. Maar dit is wel heel fundamenteel. Genade, als Gods genade in jouw leven groot wordt, als je daar oog voor krijgt, dan word je zelf steeds kleiner. Wij mensen houden ervan om iets gepresteerd te hebben. Ik probeerde net een beetje op te scheppen over mijn afkomst, maar die heb ik, daar valt niet over op te scheppen. Maar we kunnen allemaal wel opscheppen over iets wat we gedaan hebben, of over ons best gedaan hebben. Het begint al op de lagere school, op de basisschool, dat je een rapportcijfer krijgt, een rapport met cijfers krijgt. We willen graag iets goed doen, we willen graag complimentjes krijgen en er zelf iets aan bijgedragen hebben. Maar zo werkt het niet bij God. Mijn redding heb ik niet aan kunnen bijdragen. Iemand zei eens een keer, het enige wat ik aan mijn redding heb kunnen bijdragen zijn mijn zonden. Nou, dat is wel aardig gezegd. Die man had het, of vrouw had het hier al goed begrepen. Niets, maar dan ook niets, hebben wij eraan bij te dragen. Ja, ik heb geloofd, zegt Paulus. Zelfs het geloof is een gave van God. In Efeze. Niets dragen we eraan bij. En dan zijn we christen geworden, dan zijn we gered, dan mogen we de Heer Jezus volgen. Dan denken we, ha, nu ga ik mijn best doen. Nu ga ik veel in mijn Bijbel lezen. Nu ga ik veel dit doen en ga ik veel dat doen. Dan ga ik me voor de Heer. En dan moet je ook ontdekken dat gewoon het leven met de Heer, het hem dienen, het volgen van hem, het als christen leven, dat alleen maar kan uit genade. Elke keer als ik 's morgens uit mijn bed zou stappen, in de spiegel zou kijken en zou zeggen, wel, nu ga je het goed doen, vandaag ga je deze fouten niet meer maken, vandaag ga ik die fouten niet meer maken, dan wordt het een zootje, want dan probeer ik het zelf. Dat is leven naar het vlees. En sommige mensen in het Nieuw Testament lezen, die proberen dat te doen. Met eigen kracht door de wet te houden. Nou, dat geeft heel veel ellende. Het is een juk wat op je schouders ligt. En dan wordt je vrome vlees weer aangesproken, waar je het in eigen kracht allemaal weer gaat doen. En dat wordt één grote ellende, één groot fiasco. Het is genade. Het is heel dicht achter de Heer aangaan. Heel dicht bij hem blijven. En dan ontdek je van, ik doe het niet. Het is de Heer die het doet. Hij moet door mij werken. Ik moet kleiner worden. En hij moet groter worden. Dat is genade. Er blijft niks van jezelf over. En onze zucht naar erkenning. Dat ik kan vertellen van, ik heb best wat goeds gedaan. En ik heb dit voor de Heer gedaan. En ik heb dat voor de Heer gedaan. Herkennen jullie dat? Dat zit allemaal een beetje bij ons. Diep van binnen verstopt. Die behoefte. Een beetje dik doen. Oh, dat is Gronings volgens mij. Dik doen over. Maar een beetje, klein beetje opgeven over wat je, nou, dat je toch al dit meegemaakt hebt en dat gedaan. De Heer zegt, schiet op, hou op. Het is allemaal genade. Ik doe het. Ik ben het. En jij. Hoe zei Johannes dat? Hij moet meer. Ik moet minder worden. Dat is de les, de genade van God. Geloof, toewijding, al die mooie dingen in je leven. Dat is allemaal genade. Weet kort maar. Heel klein. Wat ook irritant is, en dat weet ik wel zeker voor Jona. Die vraag is nog steeds van waarom was Jona nou zo geïrriteerd over Gods goedheid. Eén ding durf ik wel hard op te zeggen. Dat is dat Jona geïrriteerd was over het feit dat God hem in zijn hemd liet staan. Het is leuk als jullie een keer de tijd voor hebben, moet je eens een keertje in Deuteronomium lezen. Waar je een echte profeet aan herkent. Er wordt voor twee soorten profeten gewaarschuwd. Dat zijn de valse profeten. Die zeggen allemaal mooie dingen en die doen misschien wel tekenen en wonderen. Maar die jou af proberen te trekken van de Heer. Pas op, zegt Mozes daar, zegt de Heer door Mozes. Die mensen die moet je bij hun oren pakken uit de raam gooien. De Heer zegt iets anders. Je hebt ook profeten. Die zeggen allemaal dingen die niet uitkomen. En dan weet je ook dat ik het niet ben die door hen spreekt. Dat zijn ook valse profeten. Dus iemand die dingen zegt en die komen allemaal uit. En allemaal, het ziet er allemaal goed uit. Maar als je goed luistert, dan trekken ze je van de Heer af. Dan gaat het om de profeten, niet om de Heer. Dan weet je dan is het een valse profeet. Maar die mensen die allemaal dingen zeggen waar gewoon helemaal niks van klopt. Die gewoon die dingen niet uitkomen. Dan weet je ook, die heb ik niet gestuurd, zegt de Heer. Het is een goede les, hè? Dus als jullie op internet rondstruinen en allemaal verhalen horen van allemaal christelijke mensen die allemaal dingen roepen en zeggen. Schrijf af en toe maar eens wat in een datum, in een schriftje en dan denk je van nou, kijk volgend jaar nog wel eens weer. En dan weet je, als we in het Oude Testament hadden geleefd, dan hadden we ze mogen stenigen. Maar tegenwoordig doen we dat allemaal niet meer. Maar dan weet je wel van, oké, er wordt een hoop gezwetst en gekletst en laten wij ons niet in de luren laten leggen. Goed, Jona was een profeet. Ik moet even denken aan de profeet Samuel. Toen die opgroeide, aan het begin van het boek Samuel lezen. En de Heer liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Een heel oud-Hollands, dus Hebreeuws eigenlijk. Dat betekent dat als Samuel wat zei, de opgroeiende profeet Samuel, iets zei tot het volk, dan kwam het uit. Dan bleek het waar te zijn. Dan was voor iedereen duidelijk, hier spreekt de Heer. Het ging niet om Samuel, dat zo'n groot geweldige kerel was. Nou, het was een vent hoor. Maar dat was de Heer die door hem sprak. Dat is een profeet. Zo wil je ze hebben. De Heer liet geen van zijn woorden ter aarde vallen. Als Samuel iets zei, dan stond het. En dan hebben wij de helft van het boek Jona gelezen. En in het hele boek Jona staat maar één uitspraak die echt profetie is. Ik zal het nog één keer lezen. Jona 3 vers 4. Jona trok de stad in, dus inleiding. Eén dag is ver en riep, en dan komt de profetie van Jona, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. En Jona is een hele tijd bezig geweest in Nineveh om dit te zeggen. Nog 40 dagen, dan gaat God deze stad omkeren. Dan ging hij naar het volgende pleintje en dan riep hij dat weer. Ging hij op zijn zeepjes staan en riep hij, nog 40 dagen, God gaat deze stad vernietigen. Jullie zijn zo slecht. Ging hij weer een pleintje verder, zei hij dat weer. En zo is hij heel druk bezig geweest. En toen ging Jona buiten de stad op een heuveltje zitten te kijken. En toen kwam hij tot de ontdekking dat God zei. We doen het maar niet. Jona voelde zich in zijn hemd gezet. Het is de enige profetie, dat ene zinnetje wat Jona uit mocht spreken. En God zegt, we doen het. Nou, nee, toch maar niet. Jona stond gewoon in zijn hemd. Die dacht van, als ik nou morgen toevallig even naar de markt ga in Nineveh, dan zeggen ze allemaal, hij zei het. Maar het gebeurde mooi niet. Zo voelde Jona zich. Ik wist wel dat het zo ging gebeuren toen ik nog thuis was. Dat zegt hij tegen de Heer. Ik had al zo'n vermoeden dat u mij zou sturen om een boodschap. En uiteindelijk zou blijken dat het allemaal anders zou gaan. U bent niet betrouwbaar, Heer. Voel je wat hier aan de hand is? Gods genade, lieve mensen, dat moest Jona leren. En of hij het geleerd heeft, weten we niet. Is zo groot dat het om God gaat. Om zijn heerlijkheid, om zijn goedheid en zijn genade. En het gaat niet om de grote dienstknecht Jona. Jona moest leren, ik ben maar een profeet, ik ben maar een knecht van de Heer. Ik ben uw dienaar, zo noemen ze net. Zo is het. Hij is onze koning, onze Heer en wij zijn de dienaar. En het gaat om hem. Het gaat om zijn eer, om de boodschap die hij brengt. En niet om mijn eer, dat ik goed uit de verf kom. Dat de mensen mij aardig vinden. Dat de mensen zeggen van, oh, wat spreekt hij mooi. En dat meen ik heel serieus. Als je applaus wil, veel waardering en eer, dan moet je, er zijn heel veel manieren om eraan te komen. Ik zal nu geen voorbeelden noemen. Maar als je werkelijk de Heer wil volgen, dan kan het wel eens zijn dat je geen applaus krijgt. En jullie kennen in je omgeving voorbeelden van mensen die de Heer trouw gediend hebben. Ik moet nu denken aan mensen die de Heer in moeilijke omstandigheden naar het zendingsveld gestuurd heeft. Die hier een keurige baan, een huis, een loopbaan en een comfortabel leven losgelaten hebben opgegeven. En dan gaan ze, weet ik waar, in een of ander land waar het allemaal veel ingewikkelder is. Moeten ze voor de Heer gaan werken. Vreemde cultuur, moeilijke taal om te leren. En jarenlang van hem getuigen, onderwijs uit de schrift geven, evangeliseren, in het geheim een beetje, omdat het allemaal gevaarlijk is geworden. En dan gebeurt er helemaal niks. Dan komt er eens een keertje iemand tot geloof, en die is dan na 2 jaar, haakt hij weer af. Dat soort verhalen, die kennen jullie ook. Lieve mensen, soms gaat het zo. In de wereld leren we dat als je de goede dingen doet, dan heb je succes. Maar in de Bijbel, in het dienen van de Heer, is dat helemaal niet altijd zo. Natuurlijk, de Heer zegent en de Heer doet, maar soms ook gewoon helemaal niet. Wie is de grootste dienstknecht van de Heer in de Bijbel? De grootste evangelist, de grootste Paulus, met kop en schouders, we kennen hem het best. En nou, lees maar, blader maar door je Bijbel, kijk eens wat de Heer hem heeft laten opschrijven, wat de Heer hem heeft laten vertellen. De kerk in Klein-Azië, in Syrië, in Griekenland, in Europa, dat is werk. Heeft de Heer door Paulus gedaan. En hoe is de loopbaan van Paulus geëindigd? Nou, wou je het zeggen? De gevangenis. Alle hebben mij verlaten zetten. Mensen hebben hem uitgekotst. Vonden allemaal iets van Paulus. En tot op de dag van vandaag, als je de naam Paulus noemt, dan gaan allemaal mensen een beetje schrikken lopen kijken. Die was een beetje zus, en was een beetje zo, een beetje zo. Hij staat dus in het volkomen onterecht in een vaderlijke reuk komen te staan. Dit is iemand die vol zo fanatiek de Heer wilde volgen en dienen, dat helemaal op de verkeerde manier deed, tot de ontdekking moest komen. De Heer greep hem in zijn nek en zei, ik heb een plan met jouw leven. Jij mag mij dienen. Ik ben Jezus die jij vervolgt. En zei de Heer erachteraan via Ananias, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En hij eindigde in de gevangenis. 2 keer in de gevangenis, 1 keer losgelaten waarschijnlijk en weer in de gevangenis. De dood voor ogen. Op een afschuwelijke manier van zijn einde gekomen. Dat is wereldwijd. Wat zegt dat over de Heer? Het zegt hier al over de Heer dat hij zo groot is, dat het zo geweldig is om hem te dienen, dat ik helemaal geen eer meer hoef te krijgen. Dat wij gewoon hele kleine mensjes mogen. Heer, het gaat om u. Ik mag mensen van u vertellen. En sommigen van ons, ik weet, hier in de zaal zitten mensen die kunnen dat heel goed doen. Die kunnen gewoon iemand aan de jas trekken en over de Heer vertellen. Anderen zijn daar wat onhandiger in, zoals ik. Die kunnen dat We mogen dat op een andere manier doen. We mogen voor mensen bidden. We zijn een levende getuige van Hem. Allemaal op verschillende unieke manieren. Maar het gaat om Hem. Hij, we mogen Hem laten zien in ons leven. Van Hem vertellen. En het gaat om Hem. En het gaat om dat de mensen aan het eind van jouw leven, van mijn leven, zeggen van zo, die Wim, dat was zo'n christen en die heeft toch veel gedaan en die heeft toch veel... Dat gaat hem niet om. Ik noem nou lekker jou. Anders heb ik de hele tijd over mezelf. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om ons. Dat wij gewaardeerd worden en gezien worden. En dat er straks een groot vrucht voor de Heer op ons konto geschreven wordt. Het gaat om Hem. De genade van de Heer is zo groot. Is veel belangrijker dan de status van de dienaar van de Heer. Het laatste wat ik met jullie wil delen. En misschien is dat wel de echte clue van dit Bijbelboek. Dit Bijbelboek eindigt met een vraag van de Heer. Jona, jij bent boos en verdrietig over een wonderboom. Heb je niets aan gedaan? Die heb ik, geintje, knipoog van de Heer. Die heb ik in één nacht laten groeien. Is ook in één nacht weer verdord, zegt de Heer. Maar jij bent daar heel boos over. Mag ik, en verdrietig. Mag ik dan verdrietig zijn over hoeveel water? 120.000 mensen die het verschil tussen links en rechts niet kennen. 120.000, hoe noem je dat? Onmondigen. Onmondigen, kindertjes. Kleine kindertjes. En dan ook nog al dat vee. Prachtig. En begreep de aandacht naar benevens veel vee, geloof ik. Eindigt het, vind ik altijd zo'n prachtig zinnetje. Daar eindigt de Bijbelboek mee. Dus als als jullie afvragen of de Heer van dieren houdt, dan weten jullie het antwoord. Hij heeft ze zelf gemaakt. Al die dieren, zegt de Heer. Al die kindertjes. Al die dieren. En over de rest hebben we het nog maar niet. Dan ben ik, kun je voorstellen dat ik daar verdrietig over ben. Mag het? Mag ik daar bewogen over zijn? Jona? Dat is de vraag waar dit boek mee eindigt. Het antwoord van Jona horen we niet. En de Heer... We horen ook niet een preekje van de Heer er nog achteraan. Dat is de vraag waar de Heer ons mee naar huis stuurt. Jij bent het niet. Oké, jij bent verdrietig over dit. Dat is eigenlijk over jouw eigen comfort, jouw eigen gemak. Of jij lekker in de schaduw kunt zitten. Daar raak jij al van slag over. Maar kijk nou eens naar mij. Weet je waar ik over verdrietig ben? Waar ik me zorgen over maak? Dat is over al die onschuldige mensen. Die leven in een wereld vol goddeloosheid. Vol afgoderij, vol afschuwelijke wreedheid. Met die kinderen en die dieren, daar ben ik bewogen mee. Mag het? De Heer roept Jona op. De Heer probeert Jona te verlokken. Om zich te verplaatsen in het hart van de Heer en de gedachten van de Heer. Lieve mensen, ik denk dat dit boek gaat over heel veel dingen. Hè? Jullie hebben vroeger allemaal wel preken over Jona gehoord. En in de kinderbijbel erover gelezen en over nagedacht. En thuis over nagedacht. Maar nu gaat het over iets heel speciaals, denk ik. En dat is over het karakter van Jona. Jona moet bekeerd worden. In het eerste hoofdstuk is dat hij de verkeerde kant op loopt. Dat God hem in zijn nek grijpt. Of hij wordt overboord gegooid en God stuurt een vis om hem weer terug te halen. En dan zegt de Heer nog een keertje, dat heb ik gelezen. Terug naar Nineveh, ik heb een boodschap voor jou. Dat is een soort bekering, hij krijgt een nieuwe kans. Maar dan blijkt waar het werkelijk om gaat. De Heer zegt... Jona, ik ben goedertieren. Je hebt het zelf gezegd. Hoe zit het met jou? Voelen jullie dat? Dat het schuurt? Waar schuurt het in het boek? Dat de Heer vol goedertierenheid is, vol goedheid is. En Jona? Jona niet. Het schuurt tussen de Heer en de dienaar. Tussen de Heer en de volgeling. Tussen de Heere God en zijn profeet. Daar gaat het om. Jona moet bekeerd worden. Niet alleen de eerste uiterlijke bekering van in zijn nek gevat en tweede kans krijgen en opnieuw naar Nineveh gestuurd, dat is ook een bekering. Maar dan zegt de Heere God, Jona, we zijn nog niet klaar. Er moet nog iets met jou gebeuren. Ik wil dat jij gaat denken en voelen als ik. Ik ben goedertieren. Je hebt het zelf lopen mopperen. Je hebt het zelf beleden in hoofdstuk 4 vers 1 en 2. De bedoeling is niet dat jij je erover irriteert, maar dat jij je gewonnen geeft. Dat jij je zo overgeeft aan mij, dat jij door mijn bril naar de mensen gaat kijken. Door mijn bril, dat jouw hart op het mijne gaat lijken. Lieve mensen, dat is denk ik de grote missie van de Heer God. Het is niet de, ja, God wil dat wij in de hemel komen, dat onze zonden vergeven zijn. Dat is heel duidelijk. Maar de Heer is daar niet tevreden mee. De Heer wil niet allemaal bekeerde zondaars in de hemel hebben. De Heer wil mensen in de hemel hebben die op hem lijken. Romeinen 8, mag je zelf nalezen, staat dat hele heilsplan van God, zegt Paulus, opdat hij, Christus, de eerstgeborene onder vele broederen zou zijn. De bedoeling is, dan ga ik hem even voorlezen, anders citeer ik hem verkeerd. Romeinen 8, vers 8. Wij zijn van tevoren bestemd, 8 vers 29, die hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook van tevoren bestemd, en dan komt hij, om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Er staat erachteraan, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Straks in de hemel, in het vaderhuis, stel het je maar voor zoals je wil, zal de Heer daar het stralende middelpunt van zijn. Met ontelbaar veel mensen om hem heen. En hij zal de eerstgeborene onder vele broeders zijn. Allemaal mannen en vrouwen, broers en zussen. Want de Heer zegt, dit zijn mijn broers en zussen. En weet je wat het bijzonder is? Je zult het kunnen zien. Ik heb twee broers. Als die nu hier op de eerste rij zouden zitten, zou je allemaal kijken en zeggen, nou, dat kun je wel zien. Dat zijn echt broers. Nou, zo is het met de Heer ook. Die heeft broers en zussen die op hem lijken. Dat is het plan van God. En het gaat niet om de vorm van mijn oren en de vorm van onze neus. En de lichaamsbouw en de manier waarop je praat. Dan gaat het om het hart. Hoe wij ons wezen. God heeft ons bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Lieve mensen, dat is het plaatje van God. Daar zijn wij bezig. In het Oude Testament laat God ons dat zien in het boek Jona. In het Nieuwe Testament wordt dat onder andere door Paulus uitgewerkt. Petrus gebruikt andere woorden. Johannes gebruikt andere woorden. Maar het komt altijd op hetzelfde neer. Wij mogen gaan lijken, gelijkvormig zijn aan de Heer. Op hem gaan lijken. En hoe werkt dat? Die dachten, nu zijn we klaar. Hoe werkt dat? Het ene antwoord is, dat doet de Heilige Geest. Dat is helemaal goed. 100% goed. Het andere antwoord is ook 100% goed. Dat hoort er ook bij. Oh ja, de Heer gebruikt er allerlei dingen voor. Ja, oké. Dat zou ook nog het werk van de Heilige Geest kunnen zijn. Allemaal dingen die ons overkomen, die wij meemaken, gebruikte de Heer. Lastige dingen in ons leven, fijne dingen in ons leven, onderwijs, spreken, medegelovigen aan wie je spiegelt, aan wie je optrekt, aan wie je een voorbeeld mag nemen. Alles gebruikt de Heer, laat hij meewerken ten goede, ook uit Romeinen 8, in dit grote plan. Het vraagt van ons ook wat, dat je je aan dat plan overgeeft. Jona bleef tot op het laatst tegenstribbelen. Zijn eigen ideeën houden, zijn eigen mening. Die bleef vanuit zijn eigen denkkader alles bekijken en overal maar wat van vinden. Als je binnen dat hokje blijft, ik ben ernst en ik vind dit is zus en dat is zo en daar denk ik zo over, dan wordt het nooit wat. Ik moet die ramen openzetten en de Heer de gelegenheid geven om bij mij binnen te komen. Ik moet mij overgeven aan hem. Ik moet in het dagelijks leven niet allemaal dingen meemaken en daar wat van vinden en er wat over roepen en een gebedje opzenden als het niet goed gaat en een dankgebed als het wel goed gaat. Zo werkt het niet. Dan blijf ik gewoon ernst. En de Heer krijgt allemaal dat geteut van mij aan zijn oren. Waar hij heel geduldig mee is gelukkig. Maar de Heer zegt, ik wil bij jou binnenkomen. Durf je je aan mij over te geven? Durf je te vragen, Heer, wie bent u? Als ik iets vind, er gebeurt in mijn leven iets. Dan weet ik heus wel wat ik ervan vind. En dan zeg ik dat tegen de Heer. Maar de Heer zegt, durf je te vragen hoe ik daarnaar kijk? Durf je zo dicht bij mij weg te kruipen. Dat je de dingen vanuit mijn perspectief, vanuit mijn gezichtshoek bekijkt. Durf je, dat is werkelijk leven met de Heer. Die leerlingen van de Heer Jezus, dat hebben we ze weer, die trokken een aantal jaren heel intensief met hem op. En die hebben meegemaakt hoe de Heer naar dingen keek. Als er een keer heel vies weer was, dan hadden ze zelf de neiging om te moppen. of om dit te roepen of om dat gebed op te sturen. Maar ze hebben meegemaakt hoe de Heer erop reageerde. Ze hebben meegemaakt hoe de Heer reageerde op mensen die niet aardig waren. Ze hebben meegemaakt hoe de Heer reageerde als mensen hem allemaal complimenten maakten. Te veel complimenten. Ze hebben dat meegemaakt. Ze hebben zijn gezichtsuitdrukking gezien. Ze hebben geroken hoe de Heer zich voelde. En dat is de uitnodiging die de Heer ons geeft. Trek maar met mij op. Doe het maar met mij. Niet vanuit jouw ervaring en gevoelens en door. Maak het mee hoe ik ben. Leef het met mij. En ik zwaai eventjes heel stilletjes met mijn Bijbel. Begrijpen jullie hoe dat werkt? Dat doe je in het dagelijks leven. Dat doe je door continu te spiegelen aan de Heer. Door zijn woord te lezen. Dat doe je met hem te spreken. En hem, ja, aan hem over te geven. Allemaal vrome praatjes. Je hebt dan die mensen die, als er wat er ook gebeurt, dan hebben ze allemaal een Bijbeltekst voor het grijpen. En dan weet je ook wel wat over te zeggen. Nou, dat kan heel afstompend werken. Dan kun je een soort muur om je heen bouwen. Een soort eigen werkelijkheid waar je niet meer uitkomt. En de Heer komt niet meer binnen. Dan ga je niet meer veranderen. Maar de Heer zegt, ik wil bij jou binnenkomen. Ik wil in jouw huis wonen. Jij mag over mijn schouder meekijken. Je mag bij wijze van spreken bij mij op schoot zitten en meemaken hoe ik ben. En dat is de uitnodiging voor ons. Dat was de uitnodiging van Jona. Het doel van de redding, lieve mensen, is niet dat wij gered worden. Onze zonden vergeven worden. Dat we in de hemel komen, dat hoort er allemaal bij. Maar het doel is dat wij veranderen. Om het op zijn Jona's te zeggen. Dat Jona gaat leren hoe de Heer is. Zijn grootheid, zijn goedertierenheid. En zegt van, ja Heer, zo wil ik ook zijn. En wij worden uitgenodigd om zo achter onze Heer aan te gaan. Zo met hem te leven. Mee te maken hoe hij is. En dan mogen we ons aan hem overgeven. En dan hoef je dat zelf niet te merken. De mensen om je heen gaan het wel merken. Maar bovenal gaat de Heer het merken. Die kijkt naar ons en zegt van, hé. Hey, grappige mensen. De ene is zus, de andere is zo, de andere is die vorm van humor. En die andere is helemaal geen humor. Dat komt ook voor. Maar ze lijken allemaal een beetje op mij. Is dat niet wonderlijk? Dat moet de Heer daar blij van worden. Dat moet onze Vader in de hemel daar niet blij van worden als die naar ons kijkt. Ze lijken allemaal op mijn zoon.